me anything. Jurgen Rijman.
Ja, goedendag en welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Vandaag mag je alles vragen over de plastic soep. Er dreven al 5 van die soepen met plastic afval in de grote oceanen, maar nu is daar in de noordelijke IJszee een 6e bijgekomen. Waar komt dit plastic allemaal vandaan? Wat zijn de gevolgen voor het ecosysteem? En is er nog wat aan te doen? Heb je vragen erover, stellen via Twitter, @BNR. Je mag het doen via Facebook. Je kan ook mailen. askme@bnr.nl is het e-mailadres. Of je mag WhatsAppen. Dat nummer vind je op onze website www.bnr.nl. Of je kan bellen naar de studio 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten van vandaag, Erik van Sebier, oceanograaf en aan de Universiteit van Utrecht, en een van de onderzoekers die deze nieuwe soep ontdekte. Je bent een van de auteurs van het hele rapport, toch? Soep heeft gedekt. Okay. En ook bij mij in de studio Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation.
Hi.
Welkom Maria, fijn dat je er ook bent. Zometeen krijg ik ook nog even aan de telefoon Bojan Slat, oprichter van de Ocean Cleanup, die al het plastic in zee wil gaan opruimen. Maar laten we gewoon bij het begin beginnen. Erik, waar ligt deze soep precies?
Ja, we hebben met een grote expeditie zijn we naar de naar de noordelijke IJszee gegaan. En daar hebben we een rondje rond de Noordpool gevaren eigenlijk. En laten we met goede nieuws beginnen.
Ja?
Iets van 3/4 van de noordelijke IJszee is eigenlijk plasticvrij. We konden geen stukje plastic vinden in hele grote gedeeltes van de noordelijke IJszee. Het stuk boven Canada, het stuk boven Siberië. Zoals we hoopten was daar geen plastic.
Okay.
Maar het slechte nieuws is dat er 1 bepaald gedeelte, 1/4 zeg maar, van de noordelijke IJszee ontzettend veel plastic is. Veel meer plastic dan we dachten. En dat is het plastic recht boven de Atlantische Oceaan. Eigenlijk de oceaan waar wij allemaal toe behoren.
Ja, ja. En hoe groot is het oppervlak ongeveer?
Nou, we hebben het, omdat het bij de Pool ligt, hebben we het over eigenlijk niet zo'n heel groot oppervlak. Het is kleiner bijvoorbeeld dan de Middellandse Zee.
Maar is hij groot, net zo groot als die andere soep of is hij een stuk klein?
Ook qua oppervlakte is hij veel kleiner. Qua dichte, de hoeveelheden stukjes plastic die we vinden per vierkante kilometer. En dat is natuurlijk waar we meer geïnteresseerd in zijn. Is het eigenlijk net zoveel als bijvoorbeeld in de Stille Oceaan bijna.
En qua vierkante kilometer, alles bij elkaar, hoeveel moeten we aan denken?
Nou,
als we alle 6 nemen, want ik bedoel, dan hebben we een beeld van hoeveel rotzooi we in godsnaam in de zee gooien.
Nou, weet je wat de grap is? Dat de plastic soepen of de garbage patches, of hoe je ze ook wil noemen, zijn niet eilanden. Dus ze zijn niet gebieden waar je een lijn omheen kan trekken en waar je kan zeggen, hier is de plastic soep en hier is het niet. Wat het is dat de hele oceaan vol zit met plastic en dat in sommige stukken van de oceaan meer plastic is dan in andere stukken van de oceaan. Dus het is niet zo heel nuttig om te zeggen hoe groot is de plastic soep. De plastic soep is overal.
Is overal, maar je kan niet over vierkante kilometers praten.
Nee, dat denk ik niet.
Dat is moeilijk. Okay, nee, het is voor mensen vaak voor het beeld van mensen. Hebben jullie dat wel eens met de Soup Foundation bekeken? Van, hoe kunnen we het een beetje visualiseren?
Zeker. Nou ja, het belangrijkste is wat hij zegt. Je kan het niet per vierkante centimeter of kilometer of. Mm-hmm. Maar je kan het ook niet per diepte berekenen. Dus hij heeft gebieden gevonden waar het aan de oppervlakte blijkbaar niet ligt. Maar Erik heeft geen idee of het niet op de bodem ligt en naar beneden is gezonken. Dus het zou kunnen dat de gebieden waar hij het niet aan het wateroppervlak heeft gevonden, dat het toch daar beneden of ergens in de waterkolommen zweeft en onderweg is naar de bodem. Dat weten we niet. Wat we ook niet weten is, het gaat nog veel verder dan dat. Het zit ook in de lucht. Want al het plastic dat wij ooit hebben geproduceerd is nog ergens zo. Tenzij we het verbrand hebben. Dus er is plastic stof gevonden op de bomen hoog in de Himalaya. Er is plastic stof gevonden in onze longen. Waar is al dat plastic? En ik ben echt geschokt, maar ik wist het al een beetje, want ik volgde Erik uiteraard als Plastic Soup Foundation. Het is overal, er is geen water meer in de wereld waar het niet in zit. En er is ook geen lucht meer.
Het helemaal plasticvrij is.
Er is ook geen lucht meer plasticvrij. Nee.
We gaan zo meteen even verder. Ik heb het op een beller. Timo, die heeft altijd een hele goede vragen. Timo, goedemiddag.
Nou, dat kan je niet beweren, want je hebt al mijn vragen al niet gehoord.
Maar je hebt meestal goede vragen, laat me het zo zeggen.
Okay. Nee, mijn vraag was, kan plastic ook, als het heel erg fijn wordt afgebroken, ook met behoud van zijn biochemische negatieve eigenschappen, ook door flora worden opgenomen? En met name dan zeewier.
Ja, kijk even naar jou, Erik.
Weet je, overal waar we zoeken naar plastic, zoals Maria ook zei, meestal vinden we het daar. En aan de andere kant, we weten nog heel veel niet. Om je vraag direct te beantwoorden, ik denk niet dat we al weten wat er precies met plastic in flora gebeurt. Of tenminste, ik ken geen onderzoeken die daar daadwerkelijk over gaan. Maar we weten wel dat het wordt opgenomen bijvoorbeeld door, of wordt gegeten door kleine plankton in de oceaan. Het is om ons heen op dit moment.
Ja. Heb jij een idee wat het...
Nou ja, ik ben natuurlijk... De plastic soep van Nation is een veelvraat als het gaat om onderzoek wereldwijd. Mm-hmm. Ik weet bijvoorbeeld dat wilde bijen plastic gebruiken om hun honingraten te versterken. Heel bizar, maar in het natuurlijk proces hebben bijen bedacht dat ze dat kunnen gebruiken om zichzelf te versterken en te
veranderen. Maar hoe verzamelen ze die plastic?
Geen idee, maar ze halen het waarschijnlijk toch uit bloemen. Dus als je het hebt over de vraag of het in flora en fauna te vinden is, ja. Maar we weten inderdaad, wat Erik zegt, nog veel te weinig. Het onderzoek dateert pas van eind jaren 90 een beetje.
Nou, is dat al langer dan 15, bijna 20 jaar geleden. Ik bedoel,
nee, maar dat is wetenschappelijk gezien niet genoeg.
Niet lang genoeg.
Nee. Het publiceren van een onderzoek duurt vaak al jaren. Dus.
Ja.
En als je je baseert op wetenschap, Erik, sorry. Ga je gang.
Nee, ja, ik wou inderdaad zeggen dat het onderzoek wat we nu in de Noordelijke IJszee doen, dat is van een expeditie die we al 4 jaar geleden bijna hebben gedaan. Ja. En zo lang duurt het. En dat is deels omdat het is ontzettend moeilijk om plastic te vinden in de omgeving. Het is er overal, maar het probleem is, zodra je gaat zoeken, zodra je een monster neemt, dan omdat overal plastic is, vervuil je het heel snel. Dus het is heel moeilijk om in een lab te werken en het plastic vrij lab te creëren. Want als je een vliestrui aan hebt, dan kan er al zoveel plastic in je monster komen dat je niet meer weet of het uit de oceaan komt of gewoon van je trui. Dus het is ontzettend moeilijk. Plastic is waarschijnlijk een van de allermoeilijkste.
Als je gewoon iedereen gewoon puur katoen laat dragen in zo'n laboratorium, kom op.
En dan heeft er iemand
een
keer...
Dat kan niet. Nee, tuurlijk kan het niet.
Waarom
ja,
niet?
Wel, dat kan wel, maar dan zit er nog steeds in je computer, in je telefoon. Er zit overal plastic in.
Ja, en het heeft ook geen zin om met plastic alles af te dekken. Ja,
kansloos.
Ja, precies, echt een kansloze beest. Ik ga even naar de Akkas. Goedendag.
Hey Jurien, met Akkas.
Hoe gaat-ie?
Ja, goed, als ik aan stem moet, gaat beter.
Kijk, dat hoor ik graag. Vertel het eens. Maar... Wat was je vraag?
Ja, beter. Ik heb twee vragen. Mijn eerste vraag is, zou er geen plastic in je eten kunnen zitten?
Vast, maar dat gaan we zo even beantwoorden. Wat is je tweede vraag?
De tweede vraag was, zou die als plastic bij de water komt, zou dat niet slecht voor de kinderen zijn?
Ja, precies. Ja, als het dus het vervuiling van de plastic in de oceanen.
Drink wat. Is mijn idee maar, Jurin. Ik weet niet of het...
Nee, maar ik vind het een goede vraag. Ik leg het even voor. De eerste vraag, door de eerste vraag beginnen.
Weet je, dat is de $1 million question natuurlijk. En dat is wat iedereen wil weten. Is het slecht om bijvoorbeeld vis of andere diersoorten uit de zee te eten als ze plastic hebben gegeten? En ik kan met de hand op mijn hart zeggen dat we weten het niet. Het klinkt een beetje saai en ik hoop niet dat het een uur lang wordt waarin ik elke keer antwoord, we weten het niet. Maar daadwerkelijk...
Nee, maar daarvoor heb ik je niet gevraagd sowieso. Ik heb je gevraagd, ik neem aan dat je het weet. En Maria, die heeft meer onderzoeken gelezen, dus ja.
Nou, ik heb niet zozeer meer onderzoeken gelezen, maar ik weet dat plastic gevonden is. Laten we zeggen, 1 zandkorrel per mossel. Of ik weet dat het in Hollandse garnalen is gevonden. Ik weet dat het in oesters zit. Het zit in vissen. Daar is 1 opmerking over te maken. Voor hetzelfde geld poepen wij die kleine deeltjes plastic weer uit. Wat we niet weten is wat die nanodeeltjes van plastic met de menselijke gezondheid doen.
Ja.
En daar kan ik wel een paar dingen over zeggen. Namelijk dat van siliconenborsten, daar zijn resten van gevonden in de menselijke hersenen. Wat redelijk niet fijn is. In 1993 zijn er al plastic stukjes gevonden in de longen van mensen met longkanker. Dus wetenschap wil niks liever dan onderzoeken wat het met onze gezondheid doet. Dus het is een hele urgente vraag. En de meneer heeft volkomen gelijk. Wij moeten weten wat het met ons doet.
Ja.
En daar hebben we haast mee.
En zeker voor de gezondheid van kinderen. Als je met je kinderen naar het strand gaat in de zomer en er zit zoveel plastic in de oceaan, wat betekent dat?
Ja, nou, ik wil wel even zeggen dat we moeten voorzichtig zijn met het al te erg dramatiseren. En de Wereldvoedselorganisatie van de United Nations die zegt heel duidelijk dat er is nog geen bewijs dat de hoeveelheid plastic in vissen en in wat we eten, dat dat schadelijker is dan de goede spullen die we uit vis krijgen, de vitamines, de mineralen. En voorlopig is het advies gewoon blijf vis eten. En dat moeten we ook blijven doen. Ja. We moeten hier niet met z'n allen...
Maar dat is niet wat ik zeg.
Jongens, ik kom even ertussen. Want er komt een break aan, dan kun je even rustig over nadenken. Even dat verwerken, even alle plastic uit je lichaam verdrijven. En dan gaan we zo meteen verder over wat doet het nou eigenlijk met ons. Heb jij vragen? Bel even 020-468-4x0. Ik vind het al heel leuk, jullie zijn zo leuk samen. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Welkom bij BNR Ask Me Anything. Fijn dat je luistert. Vandaag alles over plastic soep. Ik praat erover met Erik van Sebille, oceanograaf aan de Universiteit Utrecht en een van de onderzoekers die de nieuwe soep ontdekte, en Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation. Even voor de duidelijkheid, de Plastic Soup Foundation, moet ik even, wat doen jullie precies?
Nou, wij stoppen plastic aan de bron. Dus alles wat Erik zegt in al zijn artikelen en in al zijn onderzoek, ruim het op, zorg dat het er niet in komt. Ga het niet opruimen, weinig zinnig. Want wat kan je opruimen en welke waterkolom, hoe diep kun je gaan? Dus wij zorgen gewoon dat het er niet in komt.
Dat het niet meer wordt.
Ja, en dat doen we redelijk succesvol. Maar dan hebben we...
Nou, net voordat we naar de break gingen, ging het erover van het effect van plastic op ons lichaam. En jij zei, ja, er zijn niet echt, de World Health Organization vindt dat het allemaal nog niet zo erg is. En toen zei jij,
Erik.
Ja, toen ging het even.
Hoe
en ik vind, dat moet je niet in de break doen, dat moeten we gewoon nu bespreken. Dat mensen thuis ook weten wat er aan de hand is. Dus Maria, vertel eens, zet die jongeman even op zijn plek.
Ik ga je, Erik... Er zitten zeker 80.000 chemische toevoegingen in plastic. Niemand weet meer welke en waar ze vandaan komen. De World Health Organization heeft al enkele jaren geleden gezegd: hou daar in godsnaam mee op met al die ftalaten en al die weekmakers en al die andere flauwekul. Want die veroorzaken hele erge...
Dat zijn allemaal dingen die de integriteit van de plastic veranderen, zeg maar. Allemaal toevoegingen die...
Die maken dat ze zacht zijn. En dat je, dat je dingen in kan verpakken. En die zijn wel degelijk heel erg schadelijk. Zelfs voor het ongeboren kind. Het gaat door de placenta heen. Het gaat door de hersenen heen. Dus daar is wel een waarschuwing op uitgesproken. En daar reageren ook veel te weinig mensen op. Blijkbaar valt er heel veel geld te verdienen aan plastic.
Maar vis moet wel blijven eten.
Vis moet zwemmen, maar die moet het vooral eten.
Ja, maar wij moeten dat ook blijven eten.
Ja, nou ja, dat is. Ik trek die conclusie niet.
We gaan even naar Jamie. Goedemiddag, Jamie.
Hallo, goedemiddag, Jurgen.
Hi.
Hi. Wat ik mij eigenlijk afvraag. We zijn heel milieubewust bezig de laatste tijd. En eco dit, eco dat. Wat ik weet is dat glas 100% recyclebaar is. Dus van oude glas kun je weer van 100% weer een nieuwe fles maken van glas.
Maar heb je wel eens gebeurd om je eten in glas te verpakken?
Ja, waarom wordt dat niet gedaan in glas? Ja, maar naar die grote frisdranken...
Frisdranken. Maar als ik nou bijvoorbeeld een glazen tasje zou vragen bij de supermarkt om mijn boodschappen in te zetten, dat werkt niet echt prettig volgens mij.
Nee. Maar we moeten toch ergens beginnen. En als je kijkt, zijn de flessen, de plastic flessen, toch wel het grootste...
Ja, de petflessen, ja, dat is waar. Maar,
vroeger had je zeg maar colaflessen van glas.
Van glas, ja, ik weet, die tijd kan ik me nog goed herinneren. Je show die het apenlazerus als je van die dingen kwam.
Ja, en waarom zijn we nou kankerverwekkende stoffen aan het... gebruiken en zo.
Ja, ik zou zeggen omdat het lichter is, maar dat is een rotsmoes.
Dus ja, maar
ik kijk even naar Maria.
Nee, dat klopt. Plastic is licht. Het verpakt, het verlengt de levensduur en de houdbaarheid van producten. Ik bedoel, laten we niet lullig doen. Dat ga ik echt niet doen. Plastic is een zegen voor de samenleving. Maar tegelijkertijd is het...
Een vloek voor onze environment.
Maar een vloek voor de environment. En je kunt je afvragen in hoeverre deze nog tegen elkaar afwegen. Die plastic of die glazen flessen waar meneer het over heeft... en hij heeft compleet gelijk, die zijn vervangen door plastic flessen... omdat dat meer transport, makkelijker, makkelijk stapelbaar, houdt beter. Maar Raymond, wel degelijk vroeger waren de wekflessen waar we eten in verpakten. Onze opa's en onze oma's.
Ja, die, dus wat je ook, net zei. Nee, maar ik bedoel, dat
glazen tasje, dat vond ik dan wat lullig.
Dat vond je wat lullig, ja. Nee, maar ik bedoel, als je kijkt naar wat we plastic allemaal voor gebruiken, ja, dan denk ik van dat glas als vervanger niet overal voor. Maar die kan het wel op heel wat plaatsen. Zou je het wel kunnen,
ja,
het wel kunnen doen.
Tasje werkt.
En dan moeten we voor ons milieu, net wat Jamie zegt, gewoon wat meer betalen. En dan moeten we dat ervoor over hebben. Ja, maar dat is het. Weet je, Danny stuurt een WhatsAppje. En die vraagt ook: is er wel op te boksen tegen de verpakkingsindustrie?
Nou, dat is lastig. Maar Erik wil wat
zeggen. Ja, ik denk oprecht niet dat plastic op zich nou het probleem is. In ieder geval voor plastic in de oceaan. Als we kijken naar de...
Wacht even. Je hebt het gezien met je eigen ogen.
Precies.
En je zegt het is geen probleem.
Nee. Dus hoe ik er naar kijk, is dat plastic een rol heeft in onze economie. De plastic sasjes waar je het over had, de plastic flessen, alles waar plastic heel nuttig voor is. De plastic vliegtuigen die we tegenwoordig hebben. Het probleem is dat plastic van onze economie in ons milieu terechtkomt. Dus laten we dat nou eens aanpakken. Laten we nou eens al die lekkage, die lekpunten, die punten waar het plastic van onze economie, waar we het kunnen bijeenhouden, in het milieu, daar moeten we iets aan doen. Dus dat is bijvoorbeeld in de waterzuiveringsinstallaties, dat is in de recyclingindustrie, dat is in de waar de hele afvalsysteem. En ik denk dat dat de grote punt is waar we moeten interveneren.
Ja. Ja, je hoeft je vinger niet op te steken.
Ja,
je mag gewoon vragen,
graag
je mag gewoon
mijn
praten.
Mijn vinger opsteken. Ja. Want stel je nou voor dat weet je wel, ooit waren de mensen die wouden van de benzine af. En die wilden daar waterstof in die auto stoppen. En die wilden. Uiteindelijk heeft dat heel lang geduurd voordat het zover was. Ik denk dat exact hetzelfde geldt voor plastic. Plastic is een zegen, maar het is ook een van de meest winstgevende industrieën in de wereld. En wij willen dat eigenlijk allemaal niet weten, want het levert zoveel winst op. En
ja, we sluiten onze ogen voor het probleem.
Precies, dus de ecologische kant daarvan is, je kan het wel willen stoppen aan de basis, en wij doen niet anders. Maar Erik, dit is half het job.
We gaan even terug naar het onderzoek. We gaan even terug naar de stroming. Ik heb nog een paar bellers wachten, die geef ik zo meteen het woord. Dus niet ophangen, mensen. Jullie komen echt zo aan het woord. Maar ik moet even deze vraag stellen. Je hebt het boek van journalist Donovan Hon, Moby Duck. Dat gaat over 28.000 badspeeltjes. Een container van een schip gelaten, die dingen zijn gaan drijven. En de schrijver heeft die plastic speeltjes gevolgd. Het levert een fascinerend verhaal op over drijvend plastic. Het aanspoelt langs kusten van Alaska, Hawaii, Engeland, overal. Ja. Nu hebben jullie die stromingen ook al in kaart gebracht. Kan je dan ook voorspellen waar de plastic soepen ontstaan?
Ja, we kunnen behoorlijk goed voorspellen waar de plastic soepen ontstaan. En eigenlijk de grap is dat al 5 jaar geleden of 6 jaar geleden inmiddels heb ik een artikel gepubliceerd waarin onze modellen voorspelden dat er iets zou gebeuren in de Noordelijke IJszee. Ja. Toen was er totaal nog geen data daarover, we hadden nog geen monsters, we wisten niks. En daarom is het zo bijzonder dat we het nu daadwerkelijk hebben gevonden. Dus we hebben een behoorlijk idee aan het oppervlakte van wat er gebeurt met plastic. Maar dat is denk ik heel belangrijk. En dat komt terug naar iets wat Maria helemaal aan het begin zei. Is dat er is nog veel meer plastic dan alleen maar aan het oppervlakte.
Op verschillende niveaus in het
Absoluut.
Water ligt.
De schattingen waar we nu mee omgaan is dat maar 1% van al het plastic in de zee aan het oppervlakte drijft.
1%?
99% van al het plastic is niet aan het oppervlakte. Is ofwel op de zeebodem, ofwel op kustlijnen, ofwel zo klein dat we het niet meer kunnen vinden, ofwel in de magen van dieren. Dus er zijn al die andere, wat we reservoirs noemen, van plastic overal op de aarde. Er is veel meer plastic dan de plastic soepen waar we zo op focussen.
Je kan het niet in oppervlakte uitdrukken, maar kun je het wel in gewicht uitdrukken? Hoeveel ton plastic er ongeveer is?
Nou, in totaal in de oceaan aan het oppervlakte drijft nu 250.000 ton plastic. En dat klinkt heel veel, maar er wordt per jaar 300 miljoen ton plastic geproduceerd wereldwijd. En de schatting is dat daarvan ongeveer 5 tot 10 miljoen ton per jaar de oceaan inkomt. Dus elk jaar komt 20 keer meer plastic de oceaan in dan nu aan het oppervlakte drijft. Er is een totale disbalans tussen hoeveel er drijft en hoeveel er inkomt. En dat is al wat we missing plastic noemen.
Wow. En de interessantste vergelijking vind ik altijd dat het is plastic gemaakt van olie. Het is petrochemisch product. Dus als je je probeert voor te stellen dat al dat plastic wat ergens is gebleven is, niet transparant is of zacht is of aaibaar is, maar zwart is, want het is olie, probeer je dan voor te stellen, en ik weet vanuit zeer betrouwbare estimates die niet gepubliceerd worden, dat het 10-15% van onze oceanen is, probeer je voor te stellen dat 10-15% van onze oceanen olie is. Dan weet je dat je kijkt naar de allergrootste olieramp die je ooit hebt gezien. Maar hij is aaibaar, dus we zien hem niet.
Nee, want we zetten de volgende dag even makkelijk weer onze boterham erin om het mee naar het werk te brengen. Precies. Maria, ik zag foto's van de fotograaf Chris Jordan die de ingewanden van vogels rondom plastic soeplocaties fotografeert. Vol met plastic doppen, aanstekers en hoe het vreselijk om te zien. Maar helpen dat soort foto's of werkt alleen maar averechts?
Nee.
Chris... Trouwens, voor de mensen thuis die foto's willen zien, ze staan op onze website www.bnr.nl. Daar kan je de foto's zien.
Nee, de wereld krijgt altijd boodschappen van mensen die daar tegenaan lopen en die helemaal vanuit zichzelf eenlingen een verhaal gaan vertellen. Chris Jordan is zo'n man. Het was een goede fotograaf. Maar hij werd door de Plastic Soup Foundation hij werd door de Plastic Soup in 2008 wereldberoemd, omdat hij tegen dit eiland liep, de Midways, ergens tussen Hawaii en Japan. 2000 mijl uit de bewoonde kust. Daar leeft een duizenden oude albatroskolonie die fourageert over het water en die dus alleen maar eet wat ze aangeboden krijgen. En dat bleek zoveel plastic te zijn. En hij heeft vervolgens zijn leven eraan gewijd. Chris Jordan is een van de changemakers op dit dossier in de wereld. Als je hem ziet op een podium, begint hij al te huilen voordat hij zijn mond heeft opengedaan. Ik vind dat altijd wat lastig, zo'n huilende man.
Nou, ik vind het heel mooi. Ik vind dat mannen huilen, dat moet ook kunnen. Dus,
ik druk hem graag aan mijn borst.
Ja, daarom. Ik begin zo te huilen, schat. Een van onze werknemers, of een van onze collega's, zei van ja, als je Amsterdam mag van de duif bekijkt, kom je even veel rotzooi tegen. Dus het is niet alleen de oceaan, het is wat we overal hebben.
Nee, beter de eend of de meerkoet. Ja. Niet en de meeuw. Dus zoek naar de watervogels. Ja, die bouwen ook nesten van plastic. Mm-hmm. Ja, die geven ook hun jongen
plastic
te eten. Ja, die sterven ook. Ja, dat is hetzelfde verhaal, maar dan in de stad.
In de stad, ja, precies. Ja.
Maar je hebt denk ik wel gelijk inderdaad. Het is best interessant dat we zo focussen op de oceaan. En dan vooral op de oceaan heel ver weg. Op plekken waar nooit iemand komt. Ik bedoel, ik als oceanograaf gaf toen nog eens mee met de expeditie. Ja. En dan gaan we daadwerkelijk de oceaan in. Maar bijna 99% van de mensen komt nooit verder dan 10 kilometer uit de kustlijn. Dus die zal nooit de plastic soep zien.
Nee, die heeft er ook geen boodschap aan.
Of op het strand.
Of op het strand, ja.
En juist daar focussen op. Terwijl wij een paar jaar geleden een artikel hebben gepubliceerd dat bijvoorbeeld voor zeevogels plastic veel meer impact heeft dicht bij de kustlijnen. De plastic soep, ja, het is er. Maar voor de zeevogels, de meeste schade aan zeevogelsoorten gebeurt veel dichter bij de kustlijnen.
Oké, we gaan er zo verder over praten. Ik heb Robert Polderman aan de telefoon en Gerrit Bouwman. En ik vind Robert zijn vraag heel interessant. Dat ga ik hem zo laten stellen. Direct, maar dan ook echt direct. Robert, sorry dit zo lang duurt, maar blijf nog even hangen. En Gerrit ook. Maar direct naar de break zijn jullie aan de beurt. Heb jij zelf nog vragen thuis? Bel 020-468-40 of stel ze via Twitter @BNR, Facebook, e-mail askme@bnr.nl of WhatsApp. Dat nummer staat op bnr.nl. Tot zo.
BNR. Radio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom terug bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over plastic soep. Er dreven al 5 van die soepen met plastic afval in de grote oceanen. Maar nu is er in de Noordelijke IJszee een 6e bijgekomen. Waar komt de plastic vandaan? Wat zijn de gevolgen voor ons ecosysteem? En is er nog wat aan te doen? Stel je vragen via Twitter, @BNR, via Facebook of mail me askme@bnr.nl. Je mag ook bellen 020-468-40, dan kom je live in de uitzending. Ik heb vandaag 3 experts in huis. Erik van Sabia, oceanograaf aan de Universiteit van Utrecht en een van de onderzoekers die deze nieuwe soep ontdekte. Maria Westerbos, directeur Plastic Soup Foundation. En aan de lijn Bojan Slat, oprichter van de Ocean Cleanup, die als doel heeft alle plastic in zee op te ruimen. Bojan, welkom.
Hi, dank je.
Ben je ook zo geschrokken van de nieuwe plastic soep?
Ja, zeker. Nou, zoals Erik al verteld, het was wel al voorspeld in modellen, maar het is nu natuurlijk goed om te zien dat er ook metingen die voorspellingen bevestigen.
Ja, Boy, even wachten, Boy, want ik heb een paar mensen die al heel lang aan de telefoon wachten en die vraag willen stellen. Een van ze is Robert. Hallo Robert, goeiedag.
Hey, Raymond, goeiedag. Hey. Ja, inderdaad, 20 minuten is een beetje lang, maar ik geef op de telefoonrekening kijken.
Maar het was toch interessant genoeg, hopelijk.
Ja. Ik ga de vraag stellen. Iedereen heeft het over de plastic soep, maar wat ik mij afvraag is de tientallen miljoenen autobanden van rubber die altijd slijten tot pulp of superfijnstof over heel de wereld. Is dat net zo erg of misschien niet zelfs erger dan de plastic soep?
Ik zou het niet durven zeggen. Ik weet niet, Maria, weet jij dat?
Nou ja, het is, autobanden zijn niet meer van rubber. Die zijn inmiddels toch wel iets geëvolueerd in een meer synthetisch rubber. Ja, het zou, maar dat moet nog. Ja, nou, er zit in ieder geval... Je kan het niet helemaal plastic noemen. Maar het is wel waarschijnlijk nummer 1 in de polluters... als het gaat om plastic soep. Maar het is een schemergebied. Toch, Erik?
Ja, dat klopt. Het is zo moeilijk om kleine stukjes plastic uit de oceaan te vissen. En het is nog moeilijker om als je dan een plastic eenmaal in je microscoop te hebben... om dan te zien wat het is. Dus eigenlijk... weten we het niet.
Ja, het is, er moet nog even onderzoek naar gedaan worden. Robert, dankjewel voor je vraag. En sorry dat het zo lang duurde. Ik beloof beterschap de volgende keer. Ik had het ook aan de lijn net dat ik dus Boyat Slat, ik zei het al, oprichter van de Ocean Cleanup. Boyat, je werd wereldberoemd met je missie om het plastic in onze oceanen op te ruimen. Wat is de laatste stand van zaken?
Ja, nou, in de afgelopen 2 jaar hebben we eigenlijk op 2 dingen gefocust. Ten eerste... echt goed dat gebied wat we willen opruimen, die Great Pacific Garbage Patch tussen Hawaii en Californië, om die goed in kaart te brengen. Mm-hmm. Dus in 2015 hebben we het gebied doorkruist met 30 schepen tegelijk, om echt dat gebied in een hoge resolutie in kaart te brengen. En enkele maanden geleden hebben we dat nog versterkt met een expeditie waarbij we met een vliegtuig over die patch een aantal keer zijn gevlogen. Om ook het allergrootste materiaal, dingen tot 10, 20 meter in grootte, ook goed te kunnen meten. Dus dat aan de ene kant. En aan de andere kant zijn we bezig geweest met de technologie te verbeteren en te testen. We hebben honderden schaalmodeltesten gedaan. We hebben een eerste prototype in de Noordzee neergelegd. En eigenlijk komen die 2 dingen nu samen en bereiden we ons nu voor om daadwerkelijk dat eerste werkende systeem, een pilotsysteem, eind dit jaar in de zee te gaan neerleggen.
Hoe werkt dat dan, dat systeem? Kan je dit even uitleggen? Want ik weet het natuurlijk, ik heb het gezien toen je dat pas ontwierp. Maar even voor de mensen thuis.
Ja, het basisprincipe is dat de oceaan heel erg groot is en het plastic erg verspreid is. Dus in plaats van dat we achter het plastic proberen aan te vissen, laten we de oceaanstromingen het werk doen. En we maken eigenlijk gebruik van lange drijvende barrières die in een soort V of U-vorm staan. En dat brengt het plastic naar 1 centraal punt. En als het eenmaal geconcentreerd is, vervolgens is het erg makkelijk om het er fysiek uit te halen en naar land te brengen voor recycling.
Ja, Erik, is dat de meest kansrijke manier om het te doen?
Nou ja, ik ben geen ingenieur. Dus ik denk niet dat ik nou heel veel kan zeggen over hoe je precies plastic uit de oceaan moet halen. Ik bedoel, ze zijn er al heel lang mee bezig. En Borjan, ik denk dat de Ocean Cleanup Foundation ontzettend veel goed werk heeft gedaan in het op de kaart zetten van dit probleem. En dat ik kijk heel erg uit naar wat Borjan over 2 of 3 weken gaat vertellen.
Ja, ik ben het ook. Wat ga je ons vertellen over 2, 3 weken, Boyan?
Ja, dat ga ik natuurlijk over 2 of 3 weken vertellen.
Ik denk, ik heb een primeurtje, maar oké.
Ja, nou ja, op 11 mei gaan we eigenlijk iets bekendmaken over het begin van het schoonmaken en de details ervan. Dus helaas kan ik er nog niet zoveel over vertellen, maar op 11 mei houden we een event waarbij we 3000 van onze supporters uitnodigen te maken wat we nu echt gaan doen.
Ook geen tipje van de plastic sluier?
Het heeft iets met de technologie te maken. Dus hoe we dat, wat we eigenlijk het afgelopen jaar hebben gevonden, is dat we nu een manier hebben gevonden om het nog beter te maken. Maar wat precies en hoe, dat maak ik op 11 mei bekend.
Maar was het een doorbraak? Mag ik het een doorbraak noemen waarmee jullie komen?
Intern wordt het wel zo genoemd.
Als jullie het intern al een doorbraak vinden, zal de buitenwereld helemaal hoot op de boten zijn, hoop ik.
Dat helpen wij ook, ja.
Ja, nou, we zijn bedoeld. Maria, je komt uit de media. Wat was voor jou zeg maar het moment om te zeggen van ik ga de strijd met plastic aan?
Oh, oké. Nou, ik kom uit de media inderdaad. En ik heb, als het gaat om beïnvloeding, mijn portie wel gehad. 25 jaar lang. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik ga toch iets anders doen met mijn leven. Ik ga dat talent wat ik heb om mensen een boodschapper... Ik was al heel klein, toen noemden mensen mij al een soort duif. Ik was een boodschapper, weet je wel, zo'n ringetje. Ja, ja. Om mijn, ik ben een soort pigeon. En ik heb daar via tv mijn beroep van gemaakt. En ik heb dat ook heel commercieel gedaan. Dus ik heb ook heel veel mensen en luisteraars geld uit hun zakken weten te kloppen voor grote opdrachtgevers. En toen dacht ik, maar dat moet beter kunnen. Ik moet dat ook kunnen gebruiken om de wereld een duwtje in de goede richting te geven. En toen heb ik alles opgegeven. Ik lijk in dat opzicht op een man. Ik kreeg een onvervalste midlife crisis. En heb toen bedacht, weet je, ik doe alles weg. Mijn partner, mijn huis, mijn bestaan, mijn leven en mijn baan. En ik ben opnieuw begonnen en kijk waar ik nu ben.
No.
Bij jou in de studio.
Welkom, zou ik zeggen. Welkom. Fijn dat je het zo hebt gedaan. Ik ga even naar Doe. Klopt het? Goedemiddag.
Hallo.
Hallo.
Met Timo.
Timo, jij bent het. Hi. Timo, wat was je vraag?
Ja, ik had inderdaad nog een vraag. Maar ik wil in ieder geval, Bojan, ik hoop dat hij alle succes toewensen. En ik hoop dat hij alle faciliteiten heeft die hij nodig heeft. Maar mijn vraag was, verweren individuele plastic moleculen ook, of betreden we eigenlijk onherroepelijk een nieuw geologisch tijdperk?
Ik weet niet wie dat kan beantwoorden.
Ja, nee, ik denk dat ik begrijp waar Timo het over heeft. Het is inderdaad waar dat nu er een nieuw geologisch tijdperk is. En dat heet het Anthropocene, met een groot woord. En anthro komt van mens. Dus het eerste geologische tijdperk dat echt door de mens is beïnvloed. En wetenschappers zijn al heel lang bezig om uit te zoeken, wat kunnen we nou gebruiken als het punt waarvan we kunnen zeggen, dit is wat mensen hebben gedaan. Dit blijft voor miljoenen jaren achter. En sommige mensen zeggen dat dat van de radioactive outfall is, van nucleaire bommen. Ja. Sommige mensen zeggen dat het kippenbordjes is, wat ik heel interessant vind.
Maar kippenbordjes?
Kippenbordjes, ja.
Okay.
Je vindt overal ter wereld nu kippenbordjes, terwijl de kip eigenlijk
maar Surinamers komen ook overal. Dus.
Maar in ieder geval, de meeste mensen zeggen nu laten we plastic gebruiken. Want het is inderdaad het idee dat
plastic... Tandenborstels, die worden ook overal gevonden.
Dat zeker, als plastic eenmaal in sediment zit, ja, dan gebeurt er niet zoveel mee. Dat weten we niet helemaal, zeker trouwens. Er zijn ideeën dat er bacteriën gaan ontstaan die plastic kunnen eten. Nu gebeurt dat nog niet echt. Plastic is pas zo kort aanwezig dat de bacteriën nog geen tijd hebben gehad om te evolueren tot het eten van plastic. Maar heel veel microbiologen denken van, nou ja, geef ze tijd en ze zullen het gaan gebruiken als een voedselbron. Ja.
Maar dat gaan wij niet overleven.
Ik kreeg een WhatsApp-vraagje binnen voor Bojan. Het inzamelen van plastic gebeurt heel slecht, niet in de zee, maar gewoon ook bij ons in de gemeente. Wordt het apart opgehaald, maar het is een zootje in de straten. Want zakken staan buiten, waaien kapot, het lijkt hier wel een vuilnisbelt. Is er daar ook een oplossing voor te vinden? Bojan, ja, ben je ook bezig met plastic ruimen, zeg maar, in onze gewone Nederlandse gemeentes waar het fout gaat?
Nog niet, maar... Nee, ik moet bekennen dat niet mijn expertise gebied is. Maar zeker wat te verbeteren daar. Kijk, ik denk dat de grootste oorzaak van dat lek van plastic van land naar zee nu komt omdat er aan de ene kant geen goede infrastructuur is om daar iets met dat plastic te doen. Zoals het WhatsAppje ook beschreef. En aan de andere kant er geen financial incentive, dus geen denk aan statiegeld of een incentive voor de consument om dat van die infrastructuur gebruik te maken. Dus ik denk dat er zeker genoeg nog te winnen valt. Niet alleen in Nederland, maar juist ook in gebieden zoals Zuidoost-Azië, waar gewoon het meeste plastic in de zee terechtkomt.
Ja. Nou, Bojan, ik wil je bedanken. Je bent een druk man. Bojan Slat, oprichter van de Ocean Cleanup. Dank je wel. Ik wens je heel veel succes. We gaan 11 mei kijken we echt met z'n allen naar jouw doorbraak uit. En ik zou zeggen, heel veel succes. En ik hoop echt dat het jou lukt om onze oceanen een stuk schoner te krijgen.
Goed, dank. En
goed
aan Maria en Erik.
Zal ik doen. Dag, Bojan. Reinier wil bijvoorbeeld weten of eetbaar plastic misschien wel de oplossing is. Ik zou zeggen, blijf luisteren en heb jij een vraag, stellen op 020-468-4x0. Blijf even luisteren. We zijn zo meteen terug met meer plastic soep.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over de plastic soepen in de Wereldzee. En er is weer zo'n soep bijgekomen. Nou, je kan een vraag over stellen via Twitter, @BNR of bellen op 020-468-4000. Stel jouw vraag live in de uitzending. Bij mij te gast Erik van Sabia, oceanograaf aan de Universiteit Utrecht en een van de onderzoekers die deze nieuwe soep ontdekte. En Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation. Maar even aangeschoven, dat is onze eigen Bernard Hammelburg van BNR De Wereld. Bernard, hoe staat het ermee? Komt de derde wereldoorlog eraan of moet ik schuilkelder
in? Nou, ik bedoel, in de sfeer te blijven, het is wel een beetje een soepzooi.
Een soepzooi aan het worden, ja, precies.
Dat is absoluut een feit. We gaan praten met Han ten Broeke van de VVD, buitenlandwoordvoerder, over de nasleep van de verkiezingen in Turkije. Wat betekent dat nou voor ons? Dat is een NAVO-lid. Mm-hmm. En de NAVO is een vereniging van democratieën. Als nou een van die democratieën besluit niet langer een democratie te zijn, wat doe je dan?
Nou, als de hele bevolking het gaat stemmen en zegt we willen dit zo hebben,
maar goed, laten we
zo zeggen, een democratische dictatuur.
Dat is, jawel, je kunt zeggen dat de democratie met democratische middelen de democratie heeft afgeschaft. Hè, dat zou je kunnen zeggen. Maar goed, daar gaan we dus over praten. Ja. En over Theresa May. Wat maakt het nou uit of die onderhandelt met de EU met wat meer of wat minder steun in de rug? Want het standpunt verandert niet. Dus dat is het thema.
Zijn Engelsen een beetje aan het vertragen?
Nee, ik denk het niet hoor. Ik denk dat ze echt denkt, er worden zulke moeilijke beslissingen. Ik heb meer steun, dus ze heeft maar 17 zetels meerderheid. En als ze nu verkiezingen uitschrijft, dan gaat het enorm omhoog. Dus dan voelt ze zich versterkt. Ja. En we gaan praten met Niek Pas, die is Frankrijk-deskundige van de Universiteit van Amsterdam, over de Franse verkiezingen, want ook dat is een ontzettend spannend verhaal.
Ja, dat zondag is dat, hè?
Ja.
Zondag is dat, ja. En hebben we ook 100 dagen Trump?
We hebben ook 100 dagen Trump, ja. 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 Wie ook weer? Oh ja, Trump.
Ja, die, ja, Trump. Succes. Zometeen op 3 uur, dus dames en heren, ben je naar de wereld met onze eigen Bernard Hammelburg. Maar we gaan hier verder over de plastic soep. En ik heb een beller. André, goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Ik heb een vraag. Uiteindelijk wordt plastic natuurlijk gemaakt van ruwe olie.
Ja.
En met het op termijn natuurlijk steeds schaarser worden van ruwe olie. Als basis, als grondstof. Wordt natuurlijk ook het steeds schaarser om nieuw plastic te produceren. Met andere woorden, is dan niet op termijn het probleem zichzelf oplost doordat we het niet meer kunnen produceren en de noodzaak er is om te recyclen, de economische noodzaak om te recyclen. Zien jullie dat en zo ja, op welke termijn?
Erik?
Ja, dat zou je hopen. Dat zou een heel goed scenario zijn als dat waar is. Maar helaas, het is niet waar. Er is veel te veel olie. If anything, we kunnen onze olie, alle olie die we hebben, kunnen we niet oppompen, kunnen we niet verbranden. Als we de klimaatdoelstellingen van Parijs willen halen, dan moet 80% of zo van alle fossiele brandstof in de grond blijven. En ik denk dat juist het omgekeerde gaat gebeuren. Of ik ben bang dat het omgekeerde gaat gebeuren. Waarbij olie zo goedkoop wordt. Of waarbij we niks meer met de olie kunnen doen. Dat de golfstaten steeds meer plastic gaan maken. Dat is het enige wat ze nog kunnen doen met hun fossiele brandstoffen. Als ze het niet meer kunnen verkopen om te verbranden. Dus ik ben bang dat we een markt krijgen die overspoeld wordt door goedkoop, prachtig, wat ze noemen virgin plastic, nieuw plastic. En dat recycling weggedrukt wordt, behalve als er iets gedaan wordt, als de politiek ingrijpt.
Ja, precies. Wat ik ook vaak, ik kom wel eens in het Caribisch gebied, bij de eilandjes en zo, weet je. Dat zijn vaak ook gebieden waar de mensen het minder breed hebben. In Afrika ook, als je langs de kustgebieden van Afrika komt. En dan zie je daar dat de vervuiling die de mensen rechtstreeks plegen enorm groot is, maar dat er ook het bewustzijn eigenlijk ontbreekt.
Nou, dat heeft niks te maken met bewustzijn, denk ik. Het heeft te maken met waste management systems, afvalsystemen. Wij hebben hier Citas US en Frans Winkel, noem jij ze maar op. We hebben een heel goed georganiseerd systeem.
Je lege flesje gewoon in zee gooien, dat
nergens,
is toch ook een bewustzijn?
Als het nergens heen kan. Ik bedoel, ik heb op Cuba en op Jamaica gezien hoe ze van die lege flesjes buffers maken voor als het water hoog komt, ook aan diezelfde zee en oceaangrens. Waar het meer mee te maken heeft, is als je op een eilandje woont, dan kun je nergens met je afval naartoe. En als je daar geen verbrandingsinstallatie hebt, zoals wij hier hebben, wat moet je dan doen? Dus het belangrijkste is dat je plastic herwaardeert, nieuwe waarde geeft, nieuwe producten van maakt en zorgt dat een bevolking of een eilandbevolking daarvan profiteert. Maar dat is een nieuwe economie, dat is een circulaire economie en die gaat een stapje verder dan wij in Europa nu bedoelen.
Ja, ja. Nou, ik heb, laat even doorgaan, want ik heb heel wat WhatsAppjes ook die binnenkomen. Deze is van Colinda, die is ook van jou. Maria, zie je al een gedragsverandering bij producenten?
Nou ja, dat is natuurlijk heel lastig. Wij hebben als Plastic Soup Foundation Business Angels. Mm-hmm. En wij gaan nu richting de 20. En er zitten een paar hele mooie tussen. Ik ga vooral naar de website om te zien wie dat dan zijn. En dat zijn frontrunners die inderdaad nadenken over hoe ze hun plastic footprint of plastic soup footprint mm-hmm. kunnen verminderen. Maar dat zijn voorlopers. De grote multinationals. Gaan voorlopig nog voor, helaas, Colinda, geld verdienen. En niet voor het redden van deze
voor de
wereld.
Voor de quick buck, zeg maar.
Ja, de quick
ja, bucks. Okay. Ik kreeg ook een vraagje binnen via Twitter. Is in de noordelijke ijzerzwerf nu ook plastic rond? Komt het uit Europa?
Ja, dus dat is het grote probleem. En dat is waarom we zo geschokkeerd waren toen we dat plastic zagen. We hebben het gevonden in de Noordelijke IJszee. En daarna was inderdaad de vraag, waar komt het dan vandaan? Eigenlijk, er woont bijna niemand daar. Het noorden van Noorwegen, Groenland, zeer, zeer dun bevolkt. Dus we konden ons niet voorstellen dat de mensen die daar wonen zo ontzettend veel plastic de oceaan in gooien. En wat we toen hebben gedaan, toen zijn we gaan modelleren. Toen hebben we gekeken waar komt het plastic dat je uiteindelijk vindt bij Groenland, waar komt dat vandaan? Zijn we eigenlijk gaan terugtrekken waar de golfstroom vandaan komt. En het bleek dat 2-3 jaar voordat het plastic eindigt bij Groenland, is het hier in de Noordzee bijvoorbeeld? Of is het aan de oostkust van de VS? Of is het rond Schotland? Dus het is ons plastic. Ons plastic,
onze eigen plastic
eindigt in de, of een deel in ieder geval van ons plastic eindigt in de Noordelijke IJszee. En dat is zeer, zeer zorgwekkend.
Ja, ik krijg hier ook een bericht. Het is een beetje lange WhatsApp, maar ik wil hem toch even lezen. Hoi, luister nu de podcast. Wou vermelden dat Jordan Ash van Noosphere samen met een bedrijf in Engeland een biologisch afbreekbaar plastic fles aan het ontwikkelen is gemaakt van hennep. Met de goede eigenschappen van plastic, maar binnen een maand afgebroken door grondbacteriën. Ik heb het bedrijf wat de fles produceert op mijn protonmail. En daar heb ik dus heb nu geen toegang toe. Ik kan geen verwijzing geven, helaas. Maar ik denk dat het enige echte verandering zou brengen gezien glas vele malen duurder is. Ken je dat?
Ja, ik ben een paar weken geleden op Nieuwsuur natuurlijk ben ik met gestrekt been erin gegaan als het gaat om een van onze grote frisdrankproducenten mm-hmm. met plant bottles. Ik ga de naam niet herhalen.
Nee, maar want we drinken het allemaal.
Maar biologisch afbreekbare plastic, dat is een heel gecompliceerde oplossing. A, kun je de meeste van die biodegradables niet combineren in het afbraakproces of het recyclingproces met petrochemische plastics, olieplastics. Dat is één probleem. Het tweede is, als hij gelijk zou hebben, en dat zou ik heel spannend vinden, dan moet hij me vooral mailen en daar meer over vertellen. Meestal duurt het heel lang voordat die biodegradable plastics onder gecomposteerd toezicht, en dan moet het echt onder bepaalde temperaturen, onder de grond. Dat kunnen jij en ik in ons tuintje, dat mooie tuintje, niet voor elkaar krijgen. Dus voorlopig is dat een uiterst discutabele oplossing. Al denk ik wel dat we daarop door moeten gaan, omdat elke oplossing is er één. Ja. Dus wat dat betreft wil ik niet de azijnzeiker van dit programma worden.
Oh nee, dat ben ik zo zie ik het helemaal niet hoor. Maar wat ik wel wil vragen over azijnzeker gesproken aan jullie beiden. Zeg, je staat in de supermarkt. Iemand voor je vraagt een plastic tasje. Zeg je er wat van?
Nee. Ik ben liberaal genoeg, denk ik, om te zeggen van, nou ja, als mensen denken dat ze een plastic tasje nodig hebben, dan hebben ze een plastic tasje nodig. Ik denk dat de oplossing van de overheid moet komen. Ik denk dat dit is zo'n grootschalig probleem, dat uiteindelijk, het is, zoals we al eerder in de uitzending hebben gezegd, het is de afvalverwerkingsindustrie waar de grootste gaten zitten. Het is niet jij en ik bij de supermarkt.
Nou ja, maar het begint daar toch? Zeg jij er wat van?
Nou ja, nee, ik zeg er niks van, want ik krijg, nu ben ik heel erg opportunistisch, maar de overheid heeft die tasjes, daar moet je nu voor betalen. En wij krijgen daar heel veel geld voor, omdat er heel veel bedrijven in Nederland zijn die geven dat dubbeltje per tasje wat die consument betaalt aan ons. Dus ik ga niet
in
zeggen...
In je eigen vingers en je zegt, doe nog een tasje.
Doe nog een tasje, dan krijg ik 20 cent. Nee, dat klinkt...
Nee, is niet waar. Ik weet dat het absoluut niet waar is. Nee.
Maar het is wel een goed verhaal.
Het moet ook gelachen worden om deze tragedie.
Het is wel een goed verhaal. Ik denk dat in Nederland heeft de overheid daar maatregelen op genomen... en dat scheelt 65% plastic tasjes. En ik denk dat overheden inderdaad wat kunnen doen en moeten doen. Nederland heeft dat gedaan. Er zijn meer landen aan de hand... We hebben dat tasje niet nodig. Mijn moeder had geen tasje. Ik heb het ook niet nodig. Dus het is back to de jaren 50, 60.
Sitaram, goedemiddag.
Ja, goedemiddag Jurgen en iedereen in de studio. Ik vind er fantastisch veel gedaan op allerlei fronten.
Mm-hmm.
Het kan niet op één bordje ergens terechtkomen. En vooral niet op het bordje van de overheid. Ze zijn druk bezig te formeren. Dat in het midden
maar dat doen ze hopelijk niet het hele jaar door. Dat hebben ze, in een paar weken moeten ze dat rond hebben. Dus.
De politiek altijd achter de feiten aanholt. Mm-hmm. Maar ze zullen het niet hebben. Er moet een gedragsverandering komen. Een gedragsverbetering misschien. Van de consument. En als er voor bewustwording wordt verspreid. Over hoe dingen in elkaar steken. Dan zie je dat mensen toch vaker op basis van bewustwording. Keuzes gaan maken. De producenten doen er al in.
Ja. Nee, dat hebben we net ook over. Maar dat had je ook al vragen, Sitaram?
Ja. Is er ook een campagne, weet het, die zit aan te komen, die op de consument gericht is?
Om een gedragsverandering bij de consument teweeg te brengen. Dan kijk ik even naar Maria. Hebben jullie
er zijn er heel veel natuurlijk, wereldwijd. Volgens mij zijn er meer campagnes dan bijna consumenten.
Maar hebben ze ook effect?
Ja, natuurlijk.
Ja, oké.
Okay. Ja, onze campagnes zijn uiterst succesvol.
Oké, goed zo. Ja. Dan heb ik nog eentje hier die ik wil doen. Het is van P.K. Velaars, een WhatsApp, of van Twitter. Onderscheid maken tussen plastic en PET. PET kan een goede nieuwe grondstof zijn. Is dat de idee?
Ja, PET is plastic.
PET is plastic.
Ja. Dus ik weet niet wat de vraag dan precies is.
Nee, ik weet niet. Meneer Kavelaars zei dat onderscheid maken.
Je kan niet plastic met plastic vervangen.
Nee, plastic blijft plastic. Nou, ik heb nog één. Gerwin, heel snel je vraag stellen, want we zijn bijna net eind gekomen.
Ja, Erwin Dijkstra was het. Ik had
Erwin, sorry.
Meer een opmerking van plastic soep, hoor ik elke keer die term. Ik vind het wel gezellig klinken eigenlijk. Is dat niet een dramatische woord voor te bedenken?
Ik vind dat een hele mooie ter afsluiting. Misschien moeten we dat even voor ons nemen. Dankjewel. Misschien moeten we daarover nadenken. Laten we iets anders bedenken voor dat soepzooitje wat onze oceanen vervuilt. En het niet meer plastic zoet, maar dit klinkt werkelijk iets te gezellig. Heb je al eens een keer aan iets gedacht, een andere naam?
Nou ja, ik noem het vaak de plastic bouillon.
De bouillon?
Want het is eigenlijk
zo jij maakt het
de
honderd exotisch.
Nou ja, je hebt het hier niet echt over gehad. Maar het probleem is dat het heel klein en heel fijn en heel dun is. Een plastic wolk.
Een plastic bouillon foundation.
Nee, plastic drek. Ik zou gewoon plastic drek noemen. Plastic troep, plastic drek. In ieder geval, het is te veel. Ik wil jullie bedanken dat jullie er waren. Dank jullie wel. Ik vond het echt fantastisch. Ik heb intens voor jullie genoten. Erik van Sebien, oceanograaf van de Universiteit van Utrecht. En Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation. Dank jullie wel. Heb je nog vragen? Check onze website, onze social media. Twitter, @BNR, onze website bnr.nl, onze Facebookpagina. Want als je niets vraagt, kom je ook niets te weten. Zometeen de man die wel heel veel weet, Bernard Hammelburg met BNR De Wereld. Ik ben er morgen weer. Tot dan.